In Hebreeën leren wij dat de Heer Jezus als beelddrager Gods gezeten is aan de rechterhand Gods. En ten overvloede zeg ik er dan nog maar bij dat het eigenlijk niks betekent als het zo zou zijn dat alle mensen van nature beelddragers Gods zouden zijn. Dan heeft het geen enkele zin om uit te roepen dat hij het beeld Gods is. Want daarin zou hij zich dan absoluut niet onderscheiden van u en mij. En dat lijkt me toch een tamelijk troosteloze situatie, eerlijk gezegd. Maar het is andersom natuurlijk. Wij dragen het beeld van de natuurlijke mens, Adam. Dat wil zeggen, we zijn sterfelijke en zondige wezens. Mocht u dat nog niet gemerkt hebben, dan komt dat nog. Nou ja, misschien is dat tegen Adam gezegd. Misschien heb je dat nog niet gemerkt, Adam. Maar dan komt dat nog, tegen de tijd dat je de boomgaard ingaat, zal ik maar zeggen. Nou ja, u begrijpt toch wat ik zeg? Het bleek dat hij een zondaar was. Maar goed, ik passeer dat nu, maar het gaat erom dat de Heer Jezus uit een vernederde positie, niet alleen als mens, maar zelfs vernederd tot in de dood, niet maar een klein stukje onder de engelen, het was voor korte tijd, maar niet maar een klein stukje onder de engelen, maar zover mogelijk onder de engelen was hij gesteld. En daarna is hij zoveel treffelijker geworden dan de engelen toen hij uitnemender naam, eigenlijk de uitnemendste naam die er is, geërfd heeft, boven de engelen. En dan, hier in de Hebreeënbrief, volgen enige schriftplaatsen uit het Oude Testament waarvan u waarschijnlijk ook niet vermoed had dat het uitspraken zijn over de Messias, maar dat leren we dus bij deze gelegenheid wel. Want deze eerstgeborene, zoals hij uitdrukkelijk genoemd wordt, wordt ingebracht in de wereld in zijn opstanding uit de dood, als eerstgeborene van een nieuwe schepping zelfs. En dan staat er, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Dat begrip eerstgeborene staat er in Psalm 97 weliswaar niet bij, maar dat leer je dan nu, dat het daarover gaat. En mocht u bij het lezen van Psalm 97 gedacht hebben, over wie zegt de profeet dit? Dan is het antwoord over Jezus. Ja. Nou ja. Het van zijn engelen staat dan, volgende vers, Hebreeën 1 vers 7, tot de engelen, want het idee was, hij heeft treffelijker naam boven de engelen geërfd, boven de engelen. Want tot de engelen, Hebreeën 1 vers 7 zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Dat is een parallelisme uiteraard, want wat eerst engelen heet, heet in tweede instantie dienaars. Toch? En vlam des vuurs komt overeen met geesten. Nou moet ik zeggen dat vlam des vuurs, dat is in het algemeen dan toch nog zichtbaar. Behalve dan dat die mannen van de brandweer die leren dat het dan toch heus ook vlammen zijn die je niet ziet. En dat, die zijn nog gevaarlijker. Het hangt er vanaf wat er in brand staat namelijk. Hè? Maar het is zo. Maar het is dan toch in ieder geval zonder vaste vorm, dat is vlam. En daarom wordt geest op de Pinksterdag bijvoorbeeld uitgebeeld in tongen als van vuur, vlammen. Tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen. Ik vind het altijd leuk dat het kerkelijke jaar daarmee flink door de war gegooid wordt, want ze zagen eruit als kerstkaarsen, als kerstengelen, kerstengelen. Dit is dokter Anders P. Maar laat me zitten. Toch? Weet je wat? Maar onthoud dat, hè? Die vlammen. Dat is een uitbeelding van de geest. Niet als de onzienlijke, maar dan toch als de ontastbare, de vormloze en van hogere orde. En vandaar vurig van geest. En dat soort uitdrukkingen. Maar die engelen worden beschreven in Psalm 104, vers 4. Hij maakt zijn engelen geesten Hij maakt zijn dienaars tot een vlammend vuur. Daar staat nog veel meer over wat God doet en zegt en handelt in verband met de schepping. Boven de psalm staat in mijn Bijbel dan ook Gods heerlijkheid in de schepping. Maar dit vers 4 is een uitspraak over de engelen. Maar over de Zoon en daarmee over de Messias wordt nog heel wat anders gezegd. En voor dat doel citeert Hebreeën psalm 45... Dat heet officieel in mijn Bijbel een bruiloftslied. Maar het gaat over een held. Nou ja, over een koning. Impliciet, het gaat over een bruidegom. Maar dat is ook een van de termen ter aanduiding van de Christus, de Messias. Die hebben we geleerd in elk geval van Johannes de Doper. Die de term in dat verband gebruikt. Maar doe maar. Maar in dat verband lees je in Psalm 45. Gij zijt veel, vers 3. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. U weet u nog, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Over wie wordt dit gezegd? Over Jezus Christus, over de Messias. Genade is uitgestort in uw lippen. Hij wordt geacht de verkondiger te zijn. En daarmee trouwens ook de personificatie van de genade Gods tegenover de wet Gods. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Of, als dat mooie Nederlands is, daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, want de majesteit en heerlijkheid van die held is zijn zwaard, dat weet u misschien. Ik zei al eerder, sommige dingen leer je uit de moderne films allemaal. En u weet dat bij een beetje klassieke koning of held is zijn zwaard zijn heerlijkheid. Een speciaal zwaard. Soms zat het vast in een steenrots, dan moet het eruit gehaald worden. Soms was het in het water gevallen, dan moet het weer komen bovendrijven. Zoals een bijl, weet u wel. Nee, laat maar zitten. Een zwaard, omdat het de uitbeelding is van kracht, maar u weet dat in de Bijbel het zwaard primair de uitbeelding is van het woord Gods. Dat is zo, omdat als er dan al kracht bestaat, is het de kracht Gods. De werkzame, uiteraard, anders is het niks immers. De werkzame kracht Gods, maar de werkzame kracht Gods is zijn woord. En vandaar de uitdrukking, er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. Enige malen in de Bijbel. En los daarvan, het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Het onderscheid maakt tussen ziel en geest. Want de Bijbel kent het onderscheid tussen ziel en geest wel. Maar goed, dit was Hebreeën 4, als ik me goed herinner. Maar God uw zwaard aan uw hoop. Uw krachtige woord, en we laten dat ook al in Hebreeën 1. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Het woord, namelijk Gods kracht, dat hij draagt en dat door hem tot uitdrukking gebracht wordt. En die held, ja, dat is inderdaad de Messias, ja. En rijdt voorspoedig luk, vers 5, in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Dingen die te vrezen zijn namelijk. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen ze dan in het hart van des konings vijanden. Dat wil zeggen, dat doen die pijlen, logischerwijze. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Elders heet het dat de Heer zelf wordt voorgesteld als een pijl. Verborgen in Gods pijlkoker. Dat is Jesaja 49, denk ik. En dan vers 7, uw troon, o God, en wat in vers 4 nog heet, o held, heet in vers 7, o God. Maar het is de Messias, dat moet je uit de voorgaande versen begrepen hebben, die koning, enzovoorts. Maar nu heet hij, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Maar de vraag is, wie zijn troon is eeuwiglijk en altoos? Wie zijn troon zou bevestigd worden tot in eeuwigheid? En dan kom je toch in 2 Samuel 7, al voeg ik het nu meteen aan toe, dat die troon in 2 Samuel 7 de troon van David is, die bevestigd zou worden tot in eeuwigheid. En dat het hier gaat niet om de troon van David, maar om de troon van God. Die gegeven wordt aan Gods Zoon, die tegelijkertijd de zoon van David is. Maar dat staat ook allemaal in 2 Samuel 7. En die hebben we geciteerd en opgezocht naar aanleiding van Hebreeën 1 vers 5. Hij zal mij tot vader zijn. Of ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, enzovoort. Kortom, die dingen sluiten echt allemaal bij elkaar aan. En een conclusie die je dus moet trekken, is dat de Joden dus feitelijk geen enkele excuus hebben om niet te weten dat de Messias wel degelijk een troon zou hebben in de hemel, omdat hij niet maar de zoon van David is, maar van God. En dat dus logischerwijze in de eerste plaats, want dat is een hogere aangelegenheid. Dat komt dus ook chronologisch eerder. En daarom kennen wij de Heer wel als gezeten op de troon van God in onze tegenwoordige tijd. Of zoals het heet, zittend aan de rechterhand Gods. En daarom is het wachten op de toekomst, wanneer ook op een lager niveau de Heer zal zitten op de troon van David. Waarbij dat zitten uiteraard niet al te letterlijk moet opvatten. Maar het betekent wel dat hij daar gezet is en dat het zijn positie is. Heb u dat nog? Uw troon, o God. En Hebreeën zegt gewoon, tot de zoon zegt hij, dat zegt hij is ingevoegd in Hebreeën 1 vers 8. Maar het is natuurlijk ontleend aan de voorgaande verzen. Tot de engelen wordt gezegd en over de engelen wordt gezegd. Maar tot de zoon, of over de zoon, maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. En onder rechte scepter hebben wij te verstaan een scepter der rechtmatigheid. Want zo staat het in de Statenvertaling van Psalm 45, vers 7. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Een kromme scepter is namelijk de uitdrukking van onrecht. Ander woord voor krom, onrecht. Dat is niks moeilijks aan. Dus een scepter moet per definitie recht zijn. Het probleem is dat het bij de mens nooit gaat lukken, omdat de mens zelf onrecht is en daarmee onrechtvaardig. En daarom is het wachten op een koning der gerechtigheid. Noem eens een koning der gerechtigheid. Melech Tzadik. Toch? Melchizedek. Want dat is wat zijn naam betekent. En niet omdat ik het vertaal, maar omdat het ook gewoon zwart op wit in Hebreeën 7 staat, hè? Melchizedek, de rechtvaardige koning. Weet u wat ik nu in het voorbijgaan ook even gauw gezegd heb? Wie die Melchizedek was in Genesis 14. Staat in alle boeken, niet alle, maar bij wijze van spreken. Allemaal retoriek, hè? In alle boeken staat, wij weten niet wie het was. Behalve enige die, maar goed, daar zal ik ook niks meer over zeggen. Behalve sommigen die zeggen, nou ja, maar koning van Salem, dat zal nog wel zijn van Jeruzalem, want dat lag daar ergens een beetje in de buurt. Koning van Salem, koning van Jeruzalem. Maar dat kan helemaal niet, want Jeruzalem heet pas Jeruzalem sinds het veroverd werd door David. En dat was een jaartje of 1000 later. Van Abraham tot David. Het heette Jebus. Omdat de Jebusieten daar woonden. Dus logischerwijs of andersom. Het heette Jebus en daarom waren de inwoners Jebusieten. David veroverde de stad en die doopte de stad Jeruzalem. En David was een profeet, dus de naam is ook profetisch. De naam die David aan de stad gaf is dus ook profetisch. En dat betekent zoveel als de oorsprong, de stichting, de uitbreiding, de onderwijzing vind ik eigenlijk de mooiste vertaling van Jara. De pijl, wijzen, de onderwijzing van vrede. En waar het de koninklijke residentie werd, is het dus de stad van de grote koning. Maar dat staat weer ergens anders in een van de psalmen. Hebben jullie die nog? Dat is allemaal zo moeilijk. Maar wie was Melchizedek? Noem eens een koning der gerechtigheid. Ik ken er maar één. Waarna volgt dat Melchizedek dus niet anders was dan een theofanie. Liever zeg ik eigenlijk Christofanie, maar doe maar. Een theofanie, een verschijning van de godheid, heet dat officieel, in een herkenbare en kenbare gedaante, een bijgelegenheid onder een naam. En soms heet hij gewoon de engel des Heren, dat is de term, de vaste term in de theologie zal ik dan maar zeggen, want in de Bijbel komt hij zo vaak ook weer niet voor. Maar in de Bijbel heet hij, ik ben de vorst van het Heer des Heren, enzovoorts. In bijgelegenheid heet hij Melchizedek. Want ja, ik weet niet wie het heeft uitgevonden, vraag mij dat niet, het maakt mij trouwens ook niks uit. Maar traditioneel worden die verschijningen van de engel des Heren beschouwd als een verschijning van een engel, namelijk de verschijning van de Heer. Engel des Heren in de zin van de engel, namelijk de Heer. Maar God kan moeilijk beschouwd worden als een engel. En vandaar dat men het ook beschouwt, maar ik weet niet in welke kringen en welke richting, maar waar ik vandaan kom, beschouwde men de verschijning van de engel des Heren als een Christofanie. Niet maar een verschijning van de Godheid, hoewel het dat is natuurlijk, maar als een Christofanie, een verschijning van Christus. Maar dan toch avant la lettre, want de Christus was hij nog niet. En dus het is een verschijning van Jehovah in een profetische hoedanigheid die wijst op zijn toekomstige positie. Het is profetie. Dat is Melchizedek. En wat mij altijd verbijsterd heeft van jongs af aan, is het tijdstip waarop die figuur verscheen. Begrijp je me goed? Ik heb geleerd, meen ik, van wij weten het niet. Maar ja, mijn vader die publiceerde soms iets van wij weten het niet, terwijl ik aan de andere kant wist dat hij het wel wist. Maar bij die gelegenheid vertelde hij het dan niet. En soms was het tekst waar zijn naam bij stond, maar dat was niet door hem geschreven. Dat was onder redactie van J.B. Klein-Hanenveld, maar dan weet ik niet van waar, of hij dat schreef of niet. Dus ik weet het nooit helemaal zeker, want ik heb hem wel eens gezegd van ik geloof dat zus en zo. En dan zei hij, ja, dat is ook zo. Maar dat had ik nooit van hem gehoord. En van Melchizedek was het usance, dat was obligaat. Dat was verplicht om te zeggen, wij weten niet wie het is. En het was om zich af te zetten tegen het idee, tegen allerlei ideeën, theorieën die ontwikkeld werden over de persoon van Melchizedek, waarin men zich dan toch niet kon vinden. Maar wat het dan wel was, wist men dan zogezegd niet. Maar ja, ik heb niet echt een probleem mee gehad toen ik het tegenkwam. En zeker bij het studeren van Hebreeën 7 kwam ik vanzelf tot de conclusie. Die Melchizedek is niemand anders dan de Zoon Gods. Het is de Heer zelf. Maar dat, niet maar wat hij uitbeeldt, niet maar een type. Hij is het sowieso. Het is Jehovah zelf, maar voor de gelegenheid onder die naam. Begrijp je wel? Dat is profetie. Dat is niet moeilijk. Achteraf las ik trouwens, maar ik weet niet meer waar. Misschien wel bij Gebelein of zo. Voor degene die zoiets interesseert. Maar achteraf las ik dat er verschillende opvattingen bestaan over wie Melchizedek is. En dat de opvatting dat Melchizedek de Heer zelf is, dat die met name gevonden wordt bij christenen met een Joodse achtergrond. Dus Joodse christen heet het dan. Hè? En Gebelein was er zo in. Zijn er veel meer hoor. Vooral in Engeland en Amerika. In Nederland moeten we het doen met de mannen van het Revij ongeveer. Maar toen maar. Maar die schijnen er minder moeite mee gehad te hebben om te zien dat Melchizedek in Genesis 14 niemand anders is dan de Heer zelf. En waarom anderen daar wel moeite mee hebben, ja, dat begrijp ik tot vandaag niet. Want ik ben van mening dat het expliciet staat in Hebreeën 7. Maar toen maar. Die maar terzijde. Maar wat hier staat is, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos en uw scepter is een scepter der rechtmatigheid. In Hebreeën heet het dan een rechte scepter. Dan ben je dus bij een koning der gerechtigheid en dat is Melchizedek. Dat is wat de naam is. Dat is wat je dan ook opschrijft in het Hebreeuwse. Koning der gerechtigheid schrijft, dan schrijf je op Melchizedek. Of hoe je het maar uitspreekt dan. En dan nog wat. Er staat, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Altoos, dat moet duidelijk zijn wat dat is. Ik hoop niet dat ik die nog moet uitleggen. Dat betekent altijd blijvend. Eeuwiglijk en altoos, dat is hier gewoon een synonieme, ja. Dat wil zeggen, het is hetzelfde. Maar dat ik erop inga, is in de eerste plaats omdat wij nog niet op de helft van onze conferentie zijn, dus ik kan het nog doen. En daarna ga ik erop in, omdat er discussie opgeworpen is omtrent het begrip eeuwig. Iemand heeft me daar, ik probeer het netjes te zeggen, dat valt me niet mee. Dat ben ik serieus, dat valt me niet mee, ik probeer het netjes te zeggen, want ik vind het zo dom. Maar dat mag ik niet zeggen, dat is arrogant. Dus dat mag ik niet zeggen. Daar maak ik me niet geliefd mee. En ja, daar heb ik erg behoefte aan. Maar toch, er zijn mensen die hebben uitgedacht dat het woord eeuwig afgeleid is van het zelfstandig naamwoord eeuw. En een eeuw is een tijdsperiode. En eeuwig betekent dus gedurende een bepaalde periode. En bepaald wil zeggen, met een paaltje aan het begin en een paaltje aan het eind. Dat wil zeggen een begrensde periode. En dan moet ik u zeggen, dat is leuk bedacht. Maar ik ga nog eens stellen hoeveel fouten er nu al in die redenering zitten. Want eeuwig betekent feitelijk dat we niet weten waar de grenzen liggen. Dus eeuwig is nooit iets bepaald. Je kunt nooit zeggen het is een bepaalde, dat is al fout. Eeuwig betekent namelijk onbepaald. Eeuwig is het woord aion. En aion is de aanduiding voor alles waarvan we de grenzen niet kennen. Dat wil niet zeggen dat het onbeperkt is per definitie. Maar het wil zeggen dat wij per definitie niet weten hoe ver het strekt. Het einde kunnen wij niet zien. Dan is het eeuwig. Dat is één ding. Maar nog veel belangrijker is dat het woord eeuwig niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. Moet ik eigenlijk nog een keer zeggen. Het woord eeuwig is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Heb u dan? Eeuwig kan ook slaan op plaats, op ruimte die zich uitstrekt. Eeuwig. En ik verzin het niet, dat staat gewoon in het Nederlandse woordboek. Geen enkel probleem. En dan nog andere dingen ook, er staan voorbeelden in als de eeuwige sigaret in zijn mond. Ik weet niet, Luc heeft het. Nee, die is ook gestopt met roken, hè, Luc. Dat, toch? Dat is tegenwoordig bijt hij op een strootje. Ik vind het wel zielig. Maar moet we maar weer. Maar de, of de eeuwige korenvelden. Die voorbeelden herinner ik mij uit Van Dalen's Groot Woordenboek. Dat strekt zich maar uit. Het eeuwig gouden graan enzovoort. Vroeger in de Oekraïne. Hè? En die eeuwige glimlach, ja. Je hebt mensen met een eeuwige glimlach op hun mond enzovoort. Maar eeuwig is niet altijd een tijdsaanduiding. Die moet je onderhouden. Zie? Die is van belang. Als je bijvoorbeeld in het Oude Testament leest over het Oude Verbond met al zijn inzettingen, dan staat erbij, het is een eeuwige inzetting, het is een eeuwig verbond. Maar God zij dank, het is niet altijd durend. Dat weten we zeker, want God heeft er een einde aan gemaakt. Hoezo is het dan een eeuwig verbond? Het antwoord is omdat eeuwig niet noodzakelijk betekent uitgestrekt en onbeperkt in de tijd. Maar het kan ook zijn uitgestrekt en onbeperkt in de ruimte. En dat staat er dan gewoonlijk ook bij, trouwens, als het twijfelachtig is. Of het een tijdsaanduiding is of iets anders, dan staat erbij, het is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten binnen uw poorten. Ook voor de vreemdelingen binnen uw poorten. Dat wil zeggen, dan is het universeel, dan is het op iedereen van toepassing zonder beperking. Maar het zegt niks over de tijd. Heb u dat nog? Een eeuwig vuur, weet u wat eeuwig vuur is? Blijft het altijd branden? Het zou een wonder zijn trouwens, maar... Eeuwig vuur blijft niet noodzakelijk altijd branden. Het meest voor de hand ligt bij eeuwig vuur... dat alles wat erin komt ook daadwerkelijk verbrandt en helemaal... en er nooit meer uitkomt. Denk daar maar eens over na. Nou ja... En omdat hier het woord eeuwig staat en de bedoeling is die van tijd, als tijdsaanduiding, wordt het aangevuld met altoos. Dat is een ander woord dat dan wellicht wat duidelijker, ik zeg het met een slag om de arm, want anders moet ik dat woord ook nog gaan uitleggen. Maar er staat erbij om aan te geven dat dat woord eeuwig hier wel degelijk de betekenis heeft van altijd durend. Maar vergis u niet, het eeuwige koninkrijk van Christus is maar niet altijd durend. Het is ook universeel. Het geeft geen beperkingen. Er zijn geen grenzen aan. Heb u dat? Het woord is dus eigenlijk veel sterker dan je zou denken. Het is trouwens... Olaam is het in het Hebreeuws, hè? Het is het equivalent van het Griekse aion, dat wij vertalen met eeuw. Maar het neemt niet weg dat we dat woord ook in de Bijbel tegenkomen in een andere toepassing. Bijvoorbeeld, wij kennen de koning der eeuwen. Dat is niet de eeuwige koning. We kennen zelfs de eeuw deze wereld uit Efeze 2. En dat is iemand, de eeuw deze wereld. En dan wordt het woord aion, dat wij vertalen met eeuw gewoonlijk, gebruikt ter aanduiding van een onzienlijke, maar niettemin werkzame macht, waarvan we de grenzen niet kennen. En als ik er verder op in moest gaan, dan moest ik zeggen dat het woord aion in die betekenis gebruikt wordt binnen de gnostiek. Maar gnostiek is ketters, is een dwaalleer, dus daar mag ik niks over zeggen. Mag niet zeggen dat het daar voorkomt. Maar je moet ook niet geloven dat het daar vandaan komt. De Bijbel beschrijft, Paulus beschrijft in Efeze 2, de duivel als de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht en hoe die maar eten mag, enzovoorts. De god deze eeuw. Aionen is in het meervoud de aanduiding van die beginselen of die dingen of die demonen, die krachten die de wereld bezighouden of regeren. Wat het maar wezen mag. En wij kennen ze niet, ondanks alle complottheorieën, wij kennen ze niet. Er is ook geen vinger bij te leggen. En daarom heten ze aionen. Het is nogal breed begrip dus. Maar hier staat dus, uw koninkrijk of uw scepter, uw koninkrijk is eeuwelijk, uw troon is eeuwiglijk, namelijk in de zin van altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid, dan wel van de gerechtigheid enzovoorts. En wat hier verder beschreven staat, is over de koning. Waarbij het gaat inderdaad over de Heer Jezus Christus, zoals die zich in de toekomst zal manifesteren in zijn wederkomst, waarbij hij beschreven wordt als inderdaad de bruidegom. Dat is wat het is. En voordat u nou gaat vragen hoe zit het met, moet ik u meteen zeggen, en wij als gemeente van onze dagen zijn leden van het lichaam van de bruidegom. Want zoals de bruidegom volgens Jesaja, was het 61? Een, 62? Een volk is, 62? Zoals de bruidegom een volk is, dat overigens toch uit Israël geacht wordt te zijn voortgekomen, zo is de bruid ook een volk. En de bruidegom is Christus en de gemeente. En de bruid, dat heeft betrekking op Israël. Ik zeg het met enige terughoudendheid, want nauwkeuriger ga ik dat nu niet uitleggen. Maar dat is wat het is, ja. Het gaat dus over de wederkomst van Christus feitelijk. En dan weer even terug naar Hebreeën hoofdstuk 2. Waar het verder gaat in vers 9 met gij het rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat enzovoorts. Dat is inderdaad nog steeds uit Psalm 45. En daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. Let op dat het twee keer gaat over God. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met enzovoort. God heeft God gezalfd. Dat is de Vader die de Zoon gezalfd heeft, in andere termen uitgedrukt. Dat is de Godheid, de abstracte, de onzienlijke Godheid, die die Zoon gesteld heeft tot koning en dus gezalfd heeft, want dat is dan het jargon, maar daarmee is hij gesteld in een goddelijke situatie. Leg hem naast Filippenzen 2. De Heer Jezus was in de gestaltenis Gods, oorspronkelijk, toch? Maar dat was voordat hij Jezus was, uiteraard. Hij was in de gestaltenis Gods, in de gedaante Gods enzovoort. En heeft dat afgelegd, maar in zijn opstanding werd hij weer God, om zo te zeggen. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En wat erover getheoretiseerd wordt, ja, sorry. Je moet weten wat de Bijbel erover leert. En wat dat zalven betreft, zalfolie wordt geacht een beeld te zijn van geestelijke dingen in het algemeen. En dus van de geest van God, dan wel de Heilige Geest in het bijzonder. En de zalving is een uitbeelding van wedergeboorte met al wat erbij hoort eigenlijk. Dat wil zeggen in de eerste plaats de wedergeboorte, de opstanding namelijk uit de dood van Christus zelf, die gezalfd werd toen hij de Heilige Geest ontving, of die gezalfd werd doordat hij de Heilige Geest ontving. Het is mooi dat zegt, enzovoorts. Het is wat de Heer voorlas in de synagoge in, wat was het, Nazareth. De Heer heeft mij gezalfd. En daarmee gemaakt tot middelaar van een nieuw verbond, want daar komt het in de praktijk op neer. Het is de aanstelling tot koning feitelijk. En bovendien hebben we dan natuurlijk altijd nog Psalm 2. De volkeren beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Het vervelende is dat men zo'n vers gebruikt om te beargumenteren dat God en zijn gezalfde dan twee personen zijn. Maar ja, ik heb u gezegd, dat is sowieso het verkeerde gebruik van het woord persoon. Toch? Het gaat juist om de eenheid daarvan. God heeft zijn Messias, gezalfde Messias, Christus in het Grieks, gesteld. En de wereld ageert daartegen. Tegenwoordig is het, in plaats van het evangelie verbreiden wij de democratie. In plaats van dus de prediking van de ene machthebber die door God is aangesteld, prediken wij dat wij zelf machthebbers moeten aanstellen en eventueel er weer uit moeten gooien. Of zoiets. En anders niet moeten gaan voetballen. Of hoe was het ook alweer? Althans niet in een niet-democratisch land, want wij verspreiden tegenwoordig democracy. Jongen, wat een armoe is er toch in de wereld, zeg. Maar ja. Integendeel, de Heer Jezus werd gezalfd tot koning, tot hoge priester, in ieder geval tot priester gesteld en daartoe uit de mensen genomen. Als hoge priester, Hebreeën 5 vers 1, dan wel van achter de schapen, zoals er staat in 2 Samuel 7, met betrekking tot koningschap. En dat gaat gepaard met blijdschap. Gezalfd met olie der vreugde, vreugdeolie. Een andere keer komt iemand wel uitleggen dat die zalfolie een uitbeelding is van blijdschap en joie de vivre. Met je brilcreme in je haar en hoe dat allemaal weten mag. Omdat het in Prediker staat, toch? Laat op je hoofd geen boter ontbreken. Of wat staat er eigenlijk precies? Zoiets, toch? Staat er? Nou ja. Dat is om u te dwingen het eventueel zelf na te lezen. Huh? Ja. Maar doe maar. En bovendien is over de Zoon geschreven. Dat was niet Psalm 104, maar Psalm 102. Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond. Ik vind het een prachtige uitdrukking. De aarde gegrond. Je kan ook de grond geaard hebben namelijk. En volgens mij maakt dat geen verschil. Want grond is toch de aarde, of niet dan? Gij hebt in de beginne de aarde gegrond. Want volgens de Bijbel is de aarde gegrond. Maar zoals gezegd, aarde is grond, dus ik heb er totaal geen problemen mee. Er staat alleen bij dat die aarde inderdaad niet wankelt en stevig staat enzovoorts. Want dat is dan toch de strekking van die woorden. In Psalm 102, vers 26. Maar ik lees hem vanaf vers 24 van Psalm 102. Hij heeft mijn kracht op de weg ter nedergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. U wordt geacht te begrijpen dat het hier inderdaad over de Heer Jezus gaat. En over zijn aardse leven. En ik zeide, dat zijn dan woorden van de Heer zelf. Mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Woorden van die strekking vind je ook trouwens in Jesaja 53 enzovoorts. Over dat hij zijn leven hier op aarde niet heeft afgemaakt. En zelfs weggenomen met, nou ja, naar onze begrippen zelfs voor middelbare leeftijd. Toch? Maar het gebed is, neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij het voormaals de aardige grond, daar komt hij, en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad, een kleed namelijk, een gewaad, een kledingstuk. En zij zullen veranderd worden, of zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. En wij lezen die psalmen, die woorden, we denken nou dat gaat over God die dat gedaan heeft allemaal. Maar als het in Hebreeën wordt aangekondigd, wordt het wel degelijk toegeschreven aan de Zoon. En dat kan omdat de Zoon nou eenmaal de uitdrukking is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dus is het toch op hem van toepassing. En langs de ene kant zeggen wij, hij werd weggenomen in het midden zijn de dagen. En toch ook weer niet. Dat wil zeggen, hij stierf maar en stond op uit de dood. Want dat is wat er dan in ligt, in zo'n vers. En daarna moet ik weer zeggen, nou ja, de dood en opstanding van de Heer Jezus die de Messias zou zijn, is nou eenmaal een verborgenheid in het Oude Testament. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat dat staat in, wat was het, 1 Korinthe 3, of is het is 2 nog geloof ik. Er staat welke de oversten deze wereld niet gekend hebben, want als ze die gekend hadden, de verborgenheid, zouden ze hier niet gekruist hebben. Implicerend dat de kruisiging van de Heer Jezus zelfs deel uitmaakt van de verborgenheid. En als het niet verborgen was, als het aangekondigd was, zouden zij misschien op een andere manier ter dood gebracht hebben, maar in ieder geval niet gekruist. Want daarmee zouden zij het profetisch woord vervuld hebben. En de grap is natuurlijk, als ik het zo mag zeggen, 2000 jaar later, dat ze wel degelijk het profetisch woord vervuld hebben. En dat staat ook zwart op wit. Ook niet omdat ik het zeg. Ze hebben al zo vervuld hetgeen de profeten enzovoorts. Begrijp je wel? Maar het staat er niet expliciet. Je komt er pas achter door de hele Bijbel te nemen als het woord van God. En dus onbevooroordeeld verder schrift met schrift te vergelijken. Hier staat dit, daar staat dat, het hoort bij elkaar, gegevens verzamelen, bijeenvoegen enzovoorts. En dan lees je die dingen. En wat er beschreven staat, ik vind het prachtig. In de eerste plaats lezen wij enerzijds over de aarde die gegrond is en die niet zal wankelen. Ik heb het niet verder gelezen uit Psalm 104, maar het staat er natuurlijk wel. Hè. Ze blijven gewoon staan nimmer meer nog, dat is vers 5 van Psalm 104. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. De aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Ik ga er niet op in, maar ik zeg wel even. De aarde is dus geen planeet. Dat, afgezien daarvan, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Want planeten zijn hemellichamen. Planeten is de term voor die hemelse dingen, lichtjes, hemellichamen noemen wij ze, die geen vaste plaats hebben aan de hemel ten opzichte van die andere hemellichamen. Die noemen we namelijk de vaste sterren. Nee, ik weet het, helemaal vast zijn ze niet. Als je 2000 jaar lang blijft kijken, dan zie je het, nou, oké, 1000 jaar lang blijft kijken, dan zie je toch dat het toch wat beweging is het onder elkaar, maar wij noemen het voor alle praktische doeleinden vaste sterren. Maar er zijn ook van die dingen, die zie je dan weer wel en niet zie je verschuiven. En dan, weet je wel, dan zie je daar de maan en een ster. En de andere dag zie je die ook en dan zijn ze dichter bij elkaar. En nog een dag later zijn ze elkaar gepasseerd. Enzovoorts. Het zaakje zelf is weer verschoven ten opzichte van de rest van van het beeld van de hemel, om zo te zeggen. En die bewegende dingen, die niet vaste sterren, dat heten planeten. Maar we hebben het over de hemel, maar dat is niet de aarde. De aarde is het tegenovergestelde van de hemel. Dus een planeet die aarde heette, ja, dat kan al niet. En de planeet redden kan ook niet, want de aarde is geen planeet. En de aarde draait ook niet. Iemand zei, maar dan krijg je ruzie met Einstein. Nee, niet met Einstein. Die zei, alle dingen zijn betrekkelijk. Alles beweegt ten opzichte van elkaar. Ja, dat kan wel zijn, maar de aarde staat vast. En daarna roep ik altijd, en daarna kun je het navragen bij de NASA. Maar weten jullie nog wat NASA is? Of moet je tegenwoordig naar van die miljardairs. Nou ja, maar kun je navragen bij de NASA. Je denkt toch niet dat die ruimtereizen enzovoorts allemaal berekenen aan de hand van de aarde hier die beweegt om de zon. En de zon beweegt weer ergens door het heelal en in het zonnestelsel en de melkwegstelsel enzovoorts. En dan ergens heb je een plekje dat heet Cape Canaveral, want Kennedy is alweer afgeschaft natuurlijk. Komt straks een andere naam. Maar goed, en dat beweegt dan allemaal. En vandaar moet je dan een raket richten of zoiets naar een bewegend hemellichaam. Zoals de maan of waar je heen maar wil. Hè. Want alleen maar 100 kilometer omhoog en weer terug. Dat vind ik toch een beetje zielig. Zeker voor het bedrag dat het kost. En om dat nou een ruimtereis te noemen, als je met gemak spreekt over 400.000 lichtjaren. Jongens, hou toch op. Wat een onzin is dat toch? Wat een overdreven gedoe. Hou je nou even aan de Bijbel, dat is veel makkelijker. De aarde staat vast. En ten opzichte van de aarde beweegt dat in die zienlijke hemel, beweegt dat allemaal. Dat is wat de Bijbel zegt. Maak je niet ongerust, die blijft staan. Heeft God zo gemaakt. En bovendien staat er, want dit was Psalm 104, vers 5. En nog zo wat schriftplaatsen natuurlijk. Maar nu ben ik in Psalm 102. En daar staat, gij hebt voor, vers 26. Gij hebt voormaals, veel malen op vele wijze gesproken tot de vaderen. Maar nu, gij hebt voormaals de aarde gegrond. En de hemelen zijn het werk uwer handen. Dat is het uitspansel. Want God noemde het uitspansel hemel. Volgens Genesis 1. Het is het werk van Gods handen. En die zullen, vers 27, vergaan. Zij zullen namelijk als een kleed, een kleedingstuk, verouden. Wij zeggen tegenwoordig verouderen, ik weet niet waarom, maar verouden. Ze verslijten, ze ontwikkelen zich niet, ze evolueren niet, ze degraderen. Het wordt, ja. Gij zult ze veranderen, dat wil zeggen vervangen, als een gewaad, een kleed, en zij zullen veranderen, of namelijk zij zullen veranderd zijn. Of gewoon, ze zullen veranderd worden, want dat is toch hetzelfde. Want de schepping, de zienlijke wereld, wordt beschouwd als het kleed, het kledingstuk waarin God zich hult. En dat er wat mee mis is, neemt hij dus heel serieus, omdat het zijn eigen uiterlijke verschijning betreft. Het is zijn kleed. En vandaar dat je in de Bijbel dat begrip wisselklederen tegenkomt, enzovoorts. En dingen als, doe die man zijn kleed af, trek hem zijn kleren uit, geef hem nieuwe klederen, en zet een kroon op zijn hoofd. Zacharia. Met betrekking tot ene Joshua, met een S, schrijven wij het. De toenmalige hoge priester, onder de teruggekeerden uit Babel. En als beeld van de toekomstige hoge priester van het nieuwe verbond, moet hij zich verschonen. Gaat hij andere klederen aan. Dat is dood en opstanding van de Heer Jezus, maar daarachter, want het herhaalt zich, het echo door, daarachter is het de verdwijning van de hele oude schepping en de verschijning van een hele nieuwe zienlijke wereld. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Met dank aan Jesaja. Waar die uitdrukkingen zo staan. En aangehaald natuurlijk in 2 Petrus 3. Zie. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Dat was vers 28 van Psalm 102. En die moet je lezen natuurlijk naast vers 24 en 25. Mijn dagen heeft hij verkort. Neem mij niet weg uit het midden mijner dagen, maar er staat, uw jaren zullen niet geëindigd worden. Dat is de belofte van zijn opstanding uit de dood, eenmaal en zodanig, Romeinen 6, dat de dood niet meer heerst over hem. En dat het was eens en voor altijd. Ligt hier gewoon in vast. Zullen deze woorden volgens Hebreeën wel degelijk woorden zijn die betrekking hebben op de Messias. Niet maar op die Jehovah van het Oude Testament, niet maar op de Godheid als zodanig, maar meer specifiek op de Messias. Maar die is het uitgedrukte beeld van Gods wezen sinds zijn opstanding. En dus draagt hij sinds zijn opstanding de naam boven alle naam, de uitnemende naam, de treffelijke naam boven de engelen, de naam van Jehovah, omdat hij dat is. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Kunnen ze zich dat voorstellen? God is de onzienlijke. maar hij manifesteert zich in één vorm. En dat is dan het beeld Gods. Vandaar dat de Heer zei, als ik geloof dat het ongeveer het eerste wetsartikel is, ik weet het nooit precies, maar van zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Toen heeft men dat opgevat als je mag van jezelf geen foto's maken. En anderen mogen dat ook niet. Niet van de Joden en niet van de Amish. Toch? En van de Mohammedanen trouwens ook niet. Maar het idee is simpelweg, gij zult u geen beeld maken van God. Want dat is wat alle afgoderij doet. Hè? Men maakt zich geen godsbeeld. Vandaar dat ik gruwel ervan dat zo'n theoloog zegt, wij sleutelen aan het godsbeeld. Wij passen het godsbeeld aan. Die hebben zo'n ding op de schoorsteenmantel staan. Oké, ze hebben geen schoorsteenmantel, dus ik kan het makkelijk zeggen. Maar die zijn bezig met vijltjes en met kwastjes verf enzovoorts. Het aanpassen van het godsbeeld, waaraan? Aan onze veranderende inzichten. We zijn altijd bezig God aan ons te onderwerpen. Al was het maar God in te passen in een leer van een drie-enige God met drie personen die aan elkaar volkomen gelijk zijn, zodat de zin van het feit dat er drie zijn, daarmee ook meteen wordt weggeredeneerd. Ik vind het echt helemaal niks. En ik kan het rustig zeggen, want in de Bijbel komt het niet voor. Op geen manier. En als u me niet gelooft, wel, dan zoekt u dat eens op. En misschien kan iemand uit ons midden u daar even bij helpen, want ik zit er ook niet om verlegen. Er zijn argumenten, teksten die aangehaald worden ter onderbouwing van de leer van de drie-eenheid. Maar je moet het echt doen met heilig, heilig, heilig is de Heer, driemaal heilig. En dus zijn er drie personen. Wie dat begrijpt, of wie dat, ik moet eigenlijk zeggen, wie dat bedacht heeft. Er is zelfs een heel lied van. Wij kennen het ook wel. Heilig, 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 Heere God almachtig. Drie enige God die één in wezen zijn. Dat is het verhaal. De enige Bijbeltekst die men heeft is heilig, heilig, heilig is de Heer. Dan is God een drie enige God. U begrijpt toch dat men alle moeite gedaan heeft om een tekst erbij te zoeken bij de theorie die ze ontwikkeld hebben. En ze moeten het doen met zo'n armoedige tekst. Nou ja, in ieder geval een tekst die dat niet betekent. En daarom armoedig bedoel ik, hè. Want de Heer is heilig. En driemaal, dat wil zeggen, dat valt niet aan te tornen. Dat is definitief. Dat is wat het betekent. Begrijp je wel? En of je moet het doen met het woord van God is Elohim. Dat is meer dan één, want anders had het Elohim moeten zijn. Dus God is minstens twee. Nee, meer dan twee. Omdat het woord van God Elohim is. Dan moet ik u teleurstellen, het woord God staat lang niet altijd in dat meervoud van Elohim. Staat er soms zelfs in de vrouwelijke vorm, enkelvoud. Red je. Daar kom je niet mee weg. En bovendien Ephraim, dat was geen tweeling hoor, dat was één man. En voor zover dan een ander was het zijn broer, die heette Manasse. Ephraim was er ook maar één. En ook al ziet de vorm eruit als een meervoud, daarom is het nog niet een meervoud, laat staan een rekenkundig meervoud. Dat zijn geen argumenten en meer argumenten zijn er niet. Dan wordt het eerst beperkt tot twee en dan krijg je begrip vader en zoon. Maar ik heb het u laten zien, niet met opzet, maar je komt het vanzelf tegen. Die zijn aan elkaar ondergeschikt. Dat is de grote Bijbelse leer. De mens ondergeschikt en gehoorzaam aan het woord Gods, dat leidt tot redding. En daarmee is de Heer ons voorbeeld. Hij was gehoorzaam aan degene die hem gesteld heeft. Hij is trouw, nog steeds, of weer, alsnog, aan degene die hem gesteld heeft en door de gehoorzaamheid van die ene enzovoorts. Dat is Romeinen 5, onder andere dan, maar daar wordt het tamelijk systematisch uiteengezet. Zijn trouw en zijn geloof, wat feitelijk hetzelfde is, namelijk zijn onderwerping aan het woord van God. En dat is het voorbeeld dat hij ons heeft nagelaten. Dat is essentieel. Dat is een van ondergeschiktheid, want geloof veronderstelt nederigheid. Dat mensen die kunnen geloven en die willen geloven, is dat gewoon omdat ze daar te hoogmoedig voor zijn. Ze willen iets zelf uitgedacht hebben. Maar ze willen niet iets aannemen wat een ander hen voorhoudt. Dat is het hele verhaal. Vinden ze een te geringe uitdaging van de intelligentie. Ja, dat zei die man tegen Billy Graham. Ik verzin het ook niet. Maar doe maar. Maar goed, terug naar deze schrift, naar dit schriftgedeelte dan in Hebreeën hoofdstuk 1. Waar wij dus leren dat de Zoon wel degelijk wordt aangesproken als God. Omdat hij God is. Niet omdat hij naast God staat, maar omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoorts. Nou ja. En het idee is dat de wereld, de schepping, wat het maar is, zal vergaan. Het wordt uitgebreid aangehaald, dus of geciteerd in Hebreeën hoofdstuk 1. Maar de Heer niet, uiteraard. Die blijft dezelfde. En zijn jaren zouden niet ophouden. Dus tot en met vers 12 in Hebreeën 1. En dan hebben we nog, en tot welke der engelen, vers 13... Want hij heeft treffelijke naam boven de engelen geërfd. Maar hij was een mens. Maar tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten? Tot wie werd dat gezegd? Nou, volgens de Joden toen, tot de Messias. Hoe het nu is, weet ik niet. Wij weten dat omdat het in de Bijbel staat. Dat zit opgesloten in de vraag van de Heer. Wie is de Messias, wiens zoon is hij? Wie is de Christus, wiens zoon is hij? Ze zeggen ze van David. En dan zegt de Heer, maar indien David hem Heere noemt, hoe is hij dan zijn zoon? En David noemt de Messias dus Heere in Psalm 110. Dat staat dus niet ter discussie. Maar de vraag die eruit voortkomt is dan, waarom noemt David hem Heer als het zijn zoon is? Zie? Nou ja, daar konden ze het mee doen. U vindt die dingen in, ik noem het even, Lucas 12 vers 36 en in Lucas 20 vers 44... Dan hebben we in dat verband natuurlijk Handelingen 2 vers 34, logischerwijze, en Hebreeën 1 vers 13, waar wij nu zijn. Zit aan mijn rechterhand, de Heer heeft gezegd tot mijn... Ik zoek hem toch even op, Psalm 110. Ik neem altijd maar aan dat u hem kent, maar het is goed om hem even onder ogen te hebben. Psalm 110 vers 1. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar hij wordt vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, maar in Handelingen in het bijzonder en natuurlijk in de Hebreeënbrief. Psalm 110 vers 1. Jehovah, die u herkent aan de kleinkapitalen, de Heere namelijk, Jehovah, heeft tot mijn Heere, die is makkelijk, dat is dus logischerwijze Adonai, mijn Heere. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En daarna lees ik meteen eerst vers 5. De Heere is aan uw rechterhand. Leg die twee versen naast elkaar, het is één en dezelfde psalm. In elk geval ook één en dezelfde schrijver, omdat het David was. Moeilijker mag het niet zijn. En de vraag is nu, wie zit er aan de rechterhand van wie? Ga daar maar even aan staan. Ze worden verwisseld onderweg. Adonai en Jehovah. Waarom? Omdat het niet over twee gaat, maar over één. Het is gewoon dezelfde. En dat zit aan de rechterhand. Dat is niet een plastische voorstelling van zaken. Waar het over gaat is dat de een de rechterhand is van de ander. En dan weet u toch wat dat betekent. De rechterhand, dat is de uitvoerende macht. Zit aan mijn rechterhand. Jij bent mijn rechterhand. Jij bent mijn uitvoerende macht. Zo kan iemand wel drie rechterhanden hebben. Wat geen heel makkelijk is, vooral als hij links is. Maar. Zoiets. Laat het tot u doordringen. Dat is één ding. De Heer heeft gezegd tot mijn heren. Maar het is de Messias. De Zoon van David zit aan mijn rechterhand. En dan staat er totdat, en dat geeft mij de gelegenheid om daar ook op in te gaan. Omdat ik vind dat dat noodzakelijk is. Dat totdat, dat is een tijdsaanduiding. In het Nederlands. Totdat. Maar het is geen tijdsaanduiding in het Hebreeuws. Althans, dat onderscheid wordt niet gemaakt. Het woord leidt gewoon naar een bepaald doel. Dat kan zijn, net als het woord eeuwig is dit, hè. Het kan zijn in de tijd, het kan zijn in de ruimte, als je dat zo kunt zeggen tenminste. En dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat er feitelijk in de Bijbel geen verschil bestaat tussen totdat en opdat. Beide woorden duiden niet maar op een tijdstip, maar op een bepaalde omstandigheid. Eventueel een gebeurtenis. En ik zeg het met nadruk, omdat over dit vers, waar het ook geciteerd wordt, nogal eens geleerd wordt dat de Heer zit, Christus zit aan de rechterhand Gods, wat je er ook onder verstaan moet, maar hij zit aan de rechterhand Gods in afwachting van een toekomstige gebeurtenis. En ik ken hem zelfs als de Heer voert ten hemel en hij werd nagekeken door Stefanus, die zag nog net een gat in de hemel, of wat hij maar zag. Hij zag de hemel geopend. Hij zag de Heer Jezus staande ter rechterhand Gods, staat er. In Handelingen. Over Stefanus toen hij gestenigd werd. Hè. Hij zag Christus, de Heer, aan de rechterhand Gods. En ik heb wel eens gehoord dat iemand zei, nee, dat wordt officieel geleerd door sommigen, zo van, toen stond hij nog. Maar omdat men toen nog dacht, nou ja, omdat toen nog aan de orde was, vooruit, omdat toen nog aan de orde was de openbaring van zijn koninkrijk. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden de wederoprichting, alle dingen, dat is volgende week. Dus hij staat nog, hij gaat niet zitten, is de moeite niet waard om te gaan zitten, hij staat nog. Nee, sorry, ik weet niet hoe ik dat beter moet uitleggen, maar hij is daarna gaan zitten, want de Heer is inmiddels wat anders gaan doen. En pas in de toekomst zal hij weer opstaan. Hij zit daar te wachten op enzovoorts. En ik moet u zeggen dat het niet klopt, dat het niet kan. Dat kan het ook niet betekenen. Zo ben ik daar ook achter gekomen. Niet door taalstudie, maar gewoon door het lezen van de Bijbel. Want er staat namelijk iets over zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Maar in het Nieuwe Testament lees je dat zijn vijanden gezet zijn, reeds lang, tot voetbank zijn en voeten. En dat alle dingen zijn voeten onderworpen zijn, enzovoort. In Handelingen 2 zegt Petrus het al. En hierna in Hebreeën, om daar dan maar even bij te blijven, in Hebreeën 2 lees je dat ook. Ik weet wel dat het dan geciteerd is uit Psalm 8, maar het doet nou weinig ter zake. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Het is namelijk zo dat je dit moet lezen als zit aan mijn rechterhand, opdat daarmee uw vijanden gezet zullen zijn tot voetbank uw voeten. Dat is wat er gebeurd is. Alle dingen zijn voeten onderworpen. Het is niet totdat naar een bepaald tijdstip. Het is totdat, dat zou nog net kunnen, totdat de bepaalde gebeurtenis. Maar dit is die gebeurtenis. Hij zit aan Gods rechterhand en daarmee is logischerwijze alles aan zijn voeten onderworpen. En ik zei Handelingen 2 en wat zei ik nog meer? Hebreeën 2, maar ik had natuurlijk ook gewoon moeten zeggen Efeze 1. Want daar staat dat God Christus uitermate verhoogd heeft en gezet aan zijn rechterhand. Dat is toch Psalm 110, vers 1. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende enzovoort. En nog een keer, en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Zodat daar ook enzovoorts. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dat is de laatste verse van Efeze 1. Kortom, daar zit de Heer niet op te wachten daarboven totdat dat een keer gaat gebeuren. Dat is al gebeurd. Hij maakt alleen van zijn kracht slechts gebruik. Door uit die wereld die aan hem onderworpen is, zijn volk voor zijn naam te vergaderen. En daarna pas zal hij zijn macht manifesteren in de wereld. En intussen doet hij een werk in het verborgene. Dat is wat het is. Maar hij is gezeten aan Gods rechterhand. En dat, wat dat zitten betreft, moet ik er nog wat van zeggen. Want ik ben er nu toch, we gaan over de tijd heen natuurlijk. Dus de, maar goed. Ik las laatst iets. Ik weet niet meer hoe ik. Maar ik kwam het in ieder geval tegen. Ik kwam laatst tegen dat de hoge priester Eli in de dagen van Samuel. Nou ja, toen kwam Samuel. Maar dat de hoge priester Eli uit de geschiedenis van Samuel en Samuel 1. Daarvan lezen wij dat hij zat op een bankje. Hij viel er daarna vanaf. Toen moest ik meteen denken aan Karel Hensjes, die ik ooit zag spelen achter de piano. Zaliger, ja, is niet zo heel lang geleden overleden, maar goed. Karel Hensjes, u weet wel, de beroemde pianist. Maar goed, en die was aan het spelen, aan het piano, en toen viel hij van zijn krukje. Niet bewijzen van act, dat is iemand anders die dat doet, maar hij viel van zijn krukje. Daarna stond, van de pianokruk, hij stond op en hij verdween van het toneel overigens bij die gelegenheid. Maar de. En als ik dat daar denk ik weer aan Eli. Die zat op zijn krukje en weet u nog, op zijn bankje en toen viel die achterover. Maar de bron die ik heb, die zegt, maar de hoge priester mag helemaal niet zitten, de hoge priester staat. Er staat nergens in de Bijbel dat hij mag zitten. Je proeft wettisch denken, want tenzij het uitdrukkelijk toegestaan is, is het verboden. Het was inderdaad een Nederlander, ja. Maar toch maar weer. Maar dat staan van de priester is gewoon de aanduiding van zijn positie. Vandaar dat predikanten die staan ook ergens. In tegenstelling tot militairen, die liggen ergens, weet u. Dat betekent precies hetzelfde. En dan heb je ook nog lui die zitten ergens. Want dan wil je niet. Nou ja, laat maar zitten. Maar de idee was, de hoge priester mocht niet zitten. Het liep dus ook slecht met hem af. En toen kwam er als commentaar. We hebben wel een hoge priester die mag zitten. Maar dat is Christus. Die zit aan de rechterhand Gods. Want het is nagedane arbeid. Dan mag je gaan zitten. En nou is de vraag, wat klopt er niet aan het verhaal? Wat er niet aan klopt, is dat juist toen hij ging zitten, zijn arbeid als hoge priester begon. En de arbeid die hij daarvoor gedaan had, heeft hij niet gedaan als priester. Laat staan als hoge priester. Staat ook expliciet, allemaal in Hebreeën 7. Hoef je niet te bedenken, staat gewoon in de Bijbel. Maar dat zitten is wel degelijk een officiële positie. Gezet, daar neergezet, daar een positie ingenomen. Hij zit aan Gods rechterhand, dat is definitief. En daarmee zijn vijanden gezet tot voetbank zijn en voeten. Want het Nieuwe Testament geeft dat als commentaar. Ik ben van mening dat die vertaling met totdat, dat die bevestigd wordt door de Septuaginta en daarom ook zo in het Nieuwe Testament is terechtgekomen. Maar dit is de betekenis. Het kan niet anders. Want anders hebben de vraag, blijf je zitten met de vraag, zijn de dingen nou wel of niet aan Christus onderworpen? Dan weet je het dus niet. Maar we weten het wel, dat is zo. En dus, overal in de Bijbel waar je tot dat leest, doe je er goed aan om eens te kijken of het niet op dat had moeten zijn. Zie? Maar goed, en dan weer terug naar... Niet terug. Ik blijf op Psalm 110, want er staat: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal zetten. Daarmee en daardoor tot een voetbank uw voeten, want de overwinnaar zet zijn voet op de overwonnene. Dat is klassiek, heel erg klassiek zelfs. Want al duizenden jaren geleden werden dat soort voorstellingen uitgebeiteld uit de rotsstof, uit de stenen. Als illustraties van wat de grote koning allemaal gedaan heeft. Of de farao of wie het maar was. Maar dan lees ik vervolgens vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dat wil zeggen, hij neemt het niet terug. Hij blijft zo. Gij zijt priester in eeuwigheid, universeel dus, over alles en nog wat, over de hele wereld. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wordt in het Nieuwe Testament beperkt, ruimtelijk als je dat zo kunt zeggen. Want er staat, hij is alleen hoge priester voor zijn volk. Dat is ook zo, maar het eind van die geschiedenis is natuurlijk toch dat er niks anders is meer dan zijn volk. Omdat hij wel degelijk als koning een eind maakt aan alles wat niet zijn volk is. Als koning der gerechtigheid. Maar vooralsnog, voor de time being, in onze dagen, komt dat oordeel nog niet. Nog niet het actieve oordeel Gods over de wereld. En dus, hij is hoge priester, maar alleen van zijn eigen volk. En dat eigen volk voorziet hij van het woord Gods. En daarmee reinigt hij zijn volk, een volk voor zijn naam. En reinigt hij onze harten van een kwaad geweten en hoe dat maar heten mag. Maar feitelijk, hij leidt ons, lees Johannes 17 nog maar een keer. Hij heiligt ons in de waarheid en Gods woord is de waarheid. En op diezelfde avond zei hij, de geest zal u in heel de waarheid leiden. Maar hij zei ook, maak je geen zorgen, ik zal met u zijn. Want die geest, die zogeheten heilige geest, is heus gewoon de geest van Christus, namelijk Christus, maar dan als de onzienlijke. En inderdaad dus, God. Dat is waar het over gaat. Nou ja, en wat betreft die heidenen, wat niet zijn volk is, ja, dat is het eind van Psalm 110. Vanaf het volgende vers, vers 5. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Dat is nog niet gebeurd, dat komt nog. Hij zal recht doen, vanwege de rechte scepter, onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Je weet toch wie dat is? Ja. Hij zal op de weg uit de beek drinken en daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. De beek, de stromende beek waaruit men drinkt, is diezelfde beek als uit Psalm 1. Het is de stroom van het levende water waaruit men zou drinken om leven, eeuwig leven te ontvangen, enzovoorts. Dat is prachtige beeldspraak. Maar ja, dit is literatuur, hè? Dit is kunst, zo'n psalm. En dus heeft het ook overdrachtelijke betekenis. Dat is de aardigheid van dergelijke vormen. Dat maakt het misschien wat ontoegankelijk, maar aan de andere kant, als je het leert begrijpen, is het fantastisch mooi. Dan begrijp je, dat komt maar niet van een mens. Dat is maar niet van een poëet, met de woorden van Petrus dan. Maar wel degelijk van een profeet. Hoe dan ook, al deze woorden staan in het Oude Testament en ze zijn van toepassing op wat de Zoon heet bij gelegenheid, namelijk de Messias. Die een positie heeft boven alle engelen, was het verhaal in Hebreeën 1. En zo eindigt hoofdstuk 1 ook. Namelijk, wat de engelen betreft, staat er, zijn zij niet allen gedienstige geesten, dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden onder degene wil die de zaligheid beërven zullen. Maar Christus staat boven de engelen en voor zover hij dan toch de engel des Heer is en een boodschapper omdat hij het woord predikt en dus gaat onder dat woord engel, is hij dus logischerwijze de aartsengel. Zo is dat. Meer daarover in een volgende zitting, want ja, het is alweer de hoogste tijd, hè.